Zullen we nu de Bijbel openen en het stukje gaan lezen waar Jacques het over gaat hebben vanavond. Lucas 23, en dan beginnen we bij vers 49 en dan het hoofdstuk uit. Lucas 23 en we beginnen bij 49. En al zijn bekenden stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd gelegd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.
Een hele goede avond. Fijn om weer met elkaar rondom een geopende Bijbel samen te komen en verder te mogen nadenken over een stukje uit het Lucas-evangelie. Als u er twee weken geleden was, hebben we gekeken naar het sterven van de Heere Jezus, de versen 44 tot 48. En nu gaan we verder kijken in het gedeelte wat we net gelezen hebben met elkaar. Vorige twee weken terug heeft u gezien dat we niet naar één gedeelte keken, maar dat we naar de chronologische wijze van de vier evangeliën hebben gekeken. En wat gebeurde er nou precies allemaal, of precies, ik denk ze nog te weinig hebben opgeschreven, met het sterven en het lijden van de Heer Jezus op dat kruis van Golgotha. Eén ding was wel duidelijk, hij is gestorven. Want als je met nog gecontroleerd wordt met een speer in je zij, die een handbreedte heeft, de speren zijn een handbreed, dus het was niet met een naaldje prikken, er werd duidelijk in zijn zij met een speer gestoken. En daarom zei de Heer Jezus ook tegen Thomas, hij zegt, steek je vingers maar in mijn handen en je hand in mijn zij. Waarom de hand? Omdat de wond een handbreedte diep was. Dus hij was duidelijk overleden. Dus daar kunnen we van uitgaan. Hij is gestorven en hij is dus niet levend begraven. Sommigen zeggen, hebben allerlei theorieën, ach, hij was levend begraven of hij was schijndood. Dat is allemaal niet waar, hij was werkelijk dood. En als er iemand levend begraven wordt, is dat een demonische gebeurtenis, want je begraaft mensen niet levend. Zeggen? Nee, zeker niet. Maar ja, je weet het soms nooit wat er wel eens gebeurt. Kijk, het woordje het graf, dat komt in de Bijbel, je hebt gezien de Statenvertaling, 162 keer voor. Maar ook heel veel keer komt het voor dat iemand doodgaat, overlijdt door allerlei omstandigheden. Begraven worden, dat komt zo'n 80 keer voor. En het woord graven, het meervoud van graf, dat wordt ook nog eens een 30 keer genoemd. Maar we weten dat vanaf de zondeval speelt dood een rol in het leven, in de geschiedenis van de mensheid en in de heilsgeschiedenis van God. Ik ben een beetje verkouden, dus als ik wat meer dan anders met een zaddoek bezig ben, dan weet u waardoor het komt. Maar ook deze geschiedenis die we hier hebben gelezen vanaf de verzen 49 tot en met 56, wil ik opnieuw met u bekijken vanuit de vier evangeliën. Van wat gebeurde er nou precies? Wie waren er allemaal bij betrokken? Wat gebeurde er op de achtergrond waar je bijna zomaar overheen leest, als je alleen maar dit gedeelte leest en dan misschien een half jaar later, doordat je door een andere evangelie gaat, het gebeuren nog een keer leest, maar al lang alweer vergeten ben wat Lucas erover schreef. Dus ik wil proberen vanuit de vier evangeliën met u daar naar te kijken. En dan kom je eigenlijk op, als het een toneelstuk zou zijn, met alle eerbied, krijg je 7 verschillende actes. 7 verschillende gebeurtenissen die aan elkaar gekoppeld zijn, want het is 1 gebeurtenis. 1 gebeurtenis wat hier gaat over de begrafenis van de Heere Jezus Christus. En daarom beginnen we bij Markus hoofdstuk 15. Markus hoofdstuk 15, de verzen 42 en het eerste gedeelte van 43. Want Markus die vertelt erbij: en toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, wat we ook net hebben gelezen in Lucas. Maar waarom maakt Marcus zo duidelijk hier bekend dat het avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, met andere woorden de voorbereidingen voor de sabbat zelf, kwam Jozef van Arimathea. Nou, waarom dat op de vrijdag, de dag voor de sabbat, plaatsvond, dat vinden we terug in Deuteronomie hoofdstuk 21. Deuteronomie hoofdstuk 21. Vers 22 en 23, Deuteronomie, in Duitsland zeggen ze 5e Mozes. Dan staat er verder: wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar u moet hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gevangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land dat de Heere uw God u als erfdeel bezit heeft gegeven niet onrein maken. Dus volgens de wet mag het lichaam niet eens blijven hangen langer dan die dag wanneer iemand gekruisigd wordt en overleden is. Nou, de Romeinen, die lieten de lichamen liefst zo lang mogelijk aan het kruis hangen, als een schrikbeeld van hun macht, van hun kracht. En ook een waarschuwing dat als je de Romeinen niet zou gehoorzamen, is dat hetgene wat met jou zou kunnen gebeuren. Dus hier zien we allereerst dat Marcus daar aandacht aan besteedt. Het is de voorsabbat. En het is juist Jozef van Arimathea die daar iets mee doet. Maar als Deuteronomie zegt dat het een vloek is, was de Heere Jezus dan wel vervloekt? Was hij als onschuldige die voor zondaren stierf eigenlijk wel vervloekt? Nou, Paulus schrijft in de Galatenbrief dat het eigenlijk nog meer is dan vervloekt zijn. Want Galaten 3 vers 13 en 14, daar zegt Paulus: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, van de wet, en dan komt het, door voor ons een vloek te worden. Dat is heel wat anders. Het is niet van, hij is vervloekt. Hij werd een vloek, hij koos ervoor, zoals hij er ook voor koos om zijn leven te geven. Niemand heeft hem zijn leven ontnomen, hebben we de vorige keer ook gezien. Want de Heere Jezus heeft dat ook zelf gezegd, dat niemand zijn leven ontneemt, maar dat hij de macht van de Vader heeft gekregen om het af te leggen, maar ook om het weer op te nemen. Hou dat vast, om weer op te nemen. En dan staat er van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan een hout, of andere vertaling, aan een paal hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen, tot u en mij, de niet-Joden, zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus Marcus die koppelt dat aan de wet Deuteronomie en hij zegt, het moet vanavond gebeuren. Het is de voorsabbat, het is vrijdag, ik ga dat doen. Om de lijn vast te houden, terug naar hoofdstuk 23 van Lucas. Want daar lezen we in de versen 50 tot 52. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was. Een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. En deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. En deze, dat is altijd zo apart, als in de schrift staat deze, dan heeft de betekenis van deze, de Griekse betekenis van het woord deze, en geen andere. Zoals Petrus en Paulus wijzen op de Heer Jezus en zeggen deze, dan bedoelen ze altijd te zeggen deze en er is absoluut geen ander. En zo zegt hij ook hier deze Jozef, waar hij net enkele informatie over gegeven heeft, deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Eigenlijk weten we bijna niets van deze Jozef. Alleen komt hij hier voor. Maar wat er van hem geschreven staat, is toch wel bijzonder. In de eerste plaats, hij was een raadsheer. Wat in verband alleen maar kan inhouden dat hij lid van de Joodse raad was. Van het Sanhedrin. Misschien was hij ook wel een schriftgeleerde of een overpriester of een oudste van de Joden. In ieder geval was het een aanzienlijke persoon, een lid van de raad, een raadsheer. Dus niet zomaar iemand. Ten tweede wordt van hem gezegd dat hij goed is. En ik denk als er staat in de Bijbel dat hij goed is, dat het niet betekent, nou hij kan wel door de beugel, het is wel een aardige kerel. Nee, dat hij werkelijk goed was in zijn doen en zijn laten. Waarom? Omdat er als derde van hem geschreven staat, hij was rechtvaardig. Het was iemand waarop je kon bouwen. Het was iemand die kon je vertrouwen. Je zou bijna zeggen, met zo iemand wil je wel zaken doen. Want hij is rechtvaardig. En dan staat er als vierde over hem geschreven, dat deze had niet ingestemd. Hij was er helemaal niet mee eens wat het Sanhedrin besloten had. Hij had niet ingestemd met hun voornemen en let op, en hun handelswijze. Beide had hij niet mee ingestemd. Hij was er volledig op tegen. En wat lezen we nog meer van hem? Hij komt uit de stad van de Joden. En kijk hier deze Jozef. En verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Hij liep met die verwachting. Had hij Johannes de Doper horen spreken? Bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Heeft hij misschien de Heere Jezus diezelfde woorden horen zeggen? Eén ding was zeker, hij geloofde het evangelie. Hij geloofde dat het koninkrijk van God zou komen. En hij leefde in verwachting. En deze verwachting is niet van, nou ja, het zal wel een keer gebeuren. Nee, dat is met een kloppend hart verwachten. Als u gelooft in de opname van de gemeente, verwacht u dan ook dat het gebeurt. Maar als u gelooft dat de Heer Jezus terugkomt, verwacht u het dan ook dat het gebeuren zal. Het geloven of verwachten is heel wat anders. Ik geloof dat het gebeurt, maar ik zie er niet naar uit. Nee, ik geloof dat het gebeurt en ik verwacht het. Ik wacht er als het ware op. En dat wordt hier zomaar van deze Jozef geschreven. Dat is heel bijzonder wat daar staat over hem. En dan in vers 52. Deze ging, dus deze Jozef, die goed en rechtvaardig was, die een raadsheer is, die zelf het koninkrijk van God verwachtte, die ging naar Pilatus toe en vroeg om het lichaam van Jezus. Nou, daar zou je zo overheen kunnen lezen. Maar Marcus, die zegt in vers 43, hij waagde het om naar Pilatus te gaan. In het Lucas-evangelie krijg je gewoon het idee, nou ja, hij is een aanzienlijk persoon. Hij heeft misschien wel invloed, ook een beetje in de Romeinse samenleving. En hij ging naar Pilatus toe. Maar ik vind het zo mooi dat Marcus erbij zegt, hij waagde het. Met andere woorden, dat deed je niet zomaar. Want Pilatus, of die nou wel of niet goedgekeurd heeft, hij heeft zijn handen gewassen in onschuld, maar hij leverde de Heer Jezus wel over aan de Joden. En er was een Romein die over jouw leven kon beslissen. En hij waagde het om naar hem toe te gaan. Misschien wel met angst voor eigen leven. Want anders zou dat woordje wagen er niet bij hebben gestaan. Hij ging het rijk van de vijand binnen. En hij ging naar Pilatus toe om het lichaam van Jezus te vragen. Dat is wel opmerkelijk, hè? Van Paulus, daar lees je zoveel over zijn bediening. Je leest zoveel over de bediening van Petrus. Van Jacobus hebben we een brief gekregen. We lezen over meerdere personen in de Bijbel. Een hele bediening van Jozef lees je eigenlijk. Niks over een bediening. Maar je leest wel iets wat hij waarschijnlijk wel kon. En Petrus en Johannes en Jacobus en de vrouwen, alle die aanwezig waren, die konden dat niet. En dan denk ik, dat is zo mooi. Soms willen we dingen doen die we eigenlijk helemaal niet kunnen of niet binnen ons vermogen of binnen de gaven van God liggen. Maar doe wat je wel kunt doen. En hier Jozef, die heeft misschien geen grootse dingen gedaan, maar wat hij kon doen, deed hij wel. En het staat vermeld in het woord van God. Een prachtige, praktische les voor ons. Soms verontschuldigen, ja, ik kan dat eenmaal niet wat jij doet. Nou, dat hoeft ook niet. Als je andere gaven hebt gekregen, doe dat dan. Want die kan een andere weer niet. Want we vormen toch samen met elkaar, ieder met zijn gaven en talenten, dat lichaam van Christus. En het oog kan toch niet tegen het oor zeggen, ik heb jou niet nodig. Nou, je hebt het wel, want mijn oog hoort niks hoor. En mijn oren zien niks. Hoe groot ze ook zijn. Elkaar hebben we nodig. En hier zomaar een Jozef uit Arimathea. Die wel betrokken was. Opeens kan hij iets doen. En hij doet iets geweldigs. En hij vraagt om het lichaam van de Heere Jezus. Dan moeten we terug naar Marcus. Want hier staat gelijk, hij gaat en vraagt om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis had afgenomen, wacht even, ging dat zomaar dan? Ging dat vanzelf? Dat hij vraagt om het lichaam en gaat er maar naartoe en haalt het af? Nee, moet u lezen wat er in vers 44 van Marcus 15 staat. 44 en 45. En Pilatus verwonderde zich erover. Dat hij, wie is die hij, de Heere Jezus, al gestorven was. Dus Jozef die komt bij Pilatus, misschien met zweet op zijn voorhoofd. Hij waagde het om dat lichaam te vragen. En Pilatus die kijkt de man die denkt, waar heb jij het over? Welk lichaam? Hij verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. Hij wist niet dat de Heer Jezus gestorven was. En dat wijst erop dat het nog niet zo lang geleden was dat de Joodse leiders hem vroegen om de benen te breken. Dat de drie die gekruisigd waren voor de Sabbat zouden sterven. Dus dat, daar zit maar heel weinig tijd tussen. En hier komt dan opeens Jozef en die vraagt om het lichaam. En Pilatus denkt bij zijn eigen, wacht even, dat kan niet. Want ik heb net mensen gestuurd die de benen zouden breken. Met andere woorden, dat duurt nog even hoor, voordat ze sterven. En dan kan je zien dat Pilatus niet maar zomaar dingen aanneemt, want wat doet hij? En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij allang gestorven was. Dus Pilatus, die wist, hey, wacht even, 1 en 1 is 2, er klopt hier iets niet. En hij vraagt het de hoofdman. En ik vraag me wel een beetje af, welke hoofdman? Zou het toevallig die hoofdman geweest zijn, die daar gestaan heeft, vol verwondering en verbazing en heeft gezegd, deze is waarlijk God. Deze hoofdman die zo dichtbij stond. En hij vraagt het hem. En dan staat er in vers 45. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. Schonk hij Jozef het lichaam. Met andere woorden, dit zijn checkpoints, zoals wij dat noemen, dat de Heer Jezus werkelijk gestorven is. Hij heeft een speer in zijn zij gekregen. Ze hebben gezien dat hij al dood was, zodat ze zijn benen niet hoefden te breken. Jozef komt bij Pilatus en die vraagt om het lichaam. En Pilatus die vraagt zich af, dat kan niet, er klopt iets niet. Hij stuurt een hoofdman, hij vraagt om informatie en hij krijgt te horen, hij is werkelijk gestorven. De Heer Jezus heeft werkelijk zijn leven gegeven. Schijndood is uitgesloten. Hij is gestorven. Dan Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19. Want die voegt er ook weer iets aan toe. In Johannes hoofdstuk 19... vers 38. Er staat ook weer iets moois over Jozef. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was. Maar moet je kijken, maar in het geheim. Uit vrees voor de Joden. Wat deed hij? Hij vroeg aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Wat betekent dat? Dat betekent dat het lichaam nooit zonder toestemming van de overheid, als het ware, van het kruis gehaald mocht worden. Hij ging naar de juiste persoon. En de juiste persoon die de macht had om te zeggen, het mag, die gaf hier ook toestemming om het te doen. Waarom gaf hij toestemming? Nou, misschien omdat Jozef misschien een bekende aan het paleis was. Of de invloed van Jozef, dat weten we niet. Maar in ieder geval kreeg hij die toestemming. En dan voegt Johannes dit eraan toe. Vers 39. En Nicodemus. Wacht even, daar heeft Lucas het helemaal niet over. Nee, Lucas bekijkt het ook van een andere hoek. Maar Johannes, ja, die had al een keer over Nicodemus geschreven. En dan staat er, en Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was. Is het niet opmerkelijk? Is het niet opmerkelijk? Jozef, wat staat er van die Jozef? Een discipel van de Heere Jezus, maar in het geheim. Uit angst, uit vrees voor de Joden. En dan komt Nicodemus, die diezelfde angst en vrees had. Want die ging 's nachts naar de Heer Jezus, zodat niemand hem zou zien. Uit vrees voor de schriftgeleerden, de fariseeën, de saduceeën. Voor alle die de Heer Jezus niet wilden in hun nabijheid. En juist deze twee mannen. De een die een discipel was, maar in het geheim. De ander die in het geheim de Heer Jezus zocht. Die gaan overdags, waar iedereen het kan zien, stappen zij naar voren. Mooi, hè? Dat is het werk van Gods geest. Dat is het werk van God in deze twee mensen. Als God mensen op het oog hebt en ze wil gebruiken, dan gaat hij ze ook gebruiken. Het grootste voorbeeld is toch Saulus. Saulus die met papieren in zijn hand, gedreven, vurig staat er, de gemeente gaat vervolgen. En op de weg naar Damascus zegt de Heer, tot hier en niet verder. Ik bepaal tot hoever jij gaat, niet jij Saulus, tot hier en niet verder. En wat gaat God doen? Die gaat deze man gebruiken tot verkondiging van het evangelie. Die gaat deze man gebruiken tot het schrijven van brieven, waarvan wij vandaag nog steeds de geweldige vruchten van plukken. En hier twee mannen. Nicodemus, die kennen we natuurlijk van Johannes 3, hè? Komt hij bij de Heere Jezus? Oh, een geweldige lofprijzing. O Heere, wij erkennen nu dat u van God gezonden bent, want niemand kan zo onderwijzen en tekenen doen als u. En wat zegt de Heer, hoe reageert de Heer Jezus erop? Nicodemus, daar heb ik niks aan. Weet je wat belangrijker is? Je moet wederom geboren worden. De Heer Jezus reageert niet eens op zijn woorden. Hij kijkt naar de persoon achter die woorden. En hij zegt, je moet wederom geboren worden, anders kun je het koninkrijk van God niet zien. Nou, er is daar een gesprek geweest. En het is heel duidelijk dat daar het zaad van het evangelie in zijn hart terechtgekomen is. Want als er een gesprek komt om de Heer Jezus te vervolgen, wie verdedigt hem in Johannes 7? Nicodemus. En waar zien we hem nou weer? We zien hem hier, openlijk getuigen, om deel te zijn van het begraf, van de begrafenis van de Heere Jezus Christus. En wat lezen we van hem? Nicodemus, de eerste nacht naar de Heere Jezus toegekomen was, hij kwam ook, dus samen met Jozef. En bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Dat is 33 kilo. De ponden van het Hebreeuws en het Grieks is wat anders, maar ze zeggen het is 33 kilo. En het had een enorme waarde. Hij was bereid om van zichzelf te geven, om de Heer Jezus daarmee te zalven. En een mengsel van mirre en aloë. En dan staat er, en ze namen dan het lichaam van Jezus, vers 40, en wikkelden het in doeken en met de specerijen, zoals het de gewoonte was van de Joden bij het begraven. Dus hij werd ook werkelijk begraven. En hij wordt in een spelonk gelegd, die was van Jozef. Dat lezen we in Lucas verder ook. In Lucas 23. En er staat dan, vers 53, en toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijne linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. Dus daar ligt de Heer Jezus. Nou, begraven, dat was normaal. Ook in de Joodse traditie werden mensen begraven. En er waren verschillende soorten graven, gewoon een graf in de grond of in een opening in een rots. Of als je rijk was, dan liet je zelfs een rots helemaal uithakken. En desnoods, als je heel rijk was, met verschillende kamers, met gangetjes, en had je een familiegraf. De meeste Joden, die begroeven hun overledenen in een individueel graf, dat gewoon in de grond was uitgegraven. En dat is ook eigenlijk uit de archeologie is dat zichtbaar geworden, want er zijn meer gewone graven, zoals wij dat noemen, rondom Jeruzalem, dan spelonken of rotsen waar graven in te vinden zijn. Dus na de hoeveelheid mensen werden mensen gewoon in de grond ook begraven. De doden werden in een doek gewikkeld, gezalfd en die werden dan soms in het doek in de grond gelegd en soms in een houten kist. Werden afgedekt met aarde, met steentjes en een grotere steen als markering. Let op, dit is een graf. En zo werd dat gedaan. En de steen was meestal aan het hoofdeinde. Ik kon niet vinden waarom. In Bolivia, waar wij gewoond en gewerkt hebben, daar doen de gelovigen doen een kruis aan het voeteinde. Niet aan het hoofdeinde. En toen hebben we toch eens gaan uitzoeken van waarom doen ze dat. Nou, ze hebben gezegd, dan als bij de opstanding van de doden kom je zo op en kan je aan het kruis kan je eigen omhoog trekken en uit het graf stappen. Nou, vond ik toch wel een mooie gedachte. Maar, ach, wij zullen zo energiek zijn dat we zonder houvast zullen opstaan, hoor. Maar, dus hij wordt in een graf gelegd. Maar hier wordt heel duidelijk gezegd, daar ligt nog niemand. Kijk, als we kijken bijvoorbeeld naar Jacob, die zegt in Exodus 47, dan zegt hij, begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Dus misschien dat Jacob een familiegraf, die voegt daar ook om. En daarom moet je mij uit Egypte vervoeren, in hun graf begraven. Maar de Heer Jezus lezen we hier duidelijk dat hij in een graf werd gelegd en waarin nog nooit iemand gelegd was. Het lijkt alsof het speciaal voor hem afgezonderd was. Het was van Jozef, maar Jozef niet wetende dat hij de weg mocht voorbereiden, net als Johannes de Doper een wegvoorbereider was, was hij een voorbereider om een graf te hebben voor de Heer Jezus. En dan gaat in Lucas, die gaat dan gelijk verder. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. Ja, maar wacht even. Er gebeurt er toch nog wat? Kijk maar in Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 27. Vanaf vers 60. Het is vers 60. 59. 27, 59. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Marcus zegt het zo, en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Dus het was afgesloten. En je zou bijna denken, einde story. De steen ligt ervoor. Alsof een steen de Heer Jezus zou kunnen tegenhouden. Er ligt een steen voor. Waarom? Omdat niet iedereen erin zou gaan. Maar misschien herinnerde ze zich, ach, we rollen een steen ervoor. Maar Ezechiël heeft gezegd in Ezechiël 37, vers 12 en 13, er staat, profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen opreizen. Mijn volk, ik zal u brengen in het land van Israël. En dan zult u weten dat ik de Heer ben. Als ik uw graven open. En als ik u uit uw graven doe opreizen, mijn volk. Met andere woorden, in Ezechiël laat de Heer al weten. Er is niets wat hem kan tegenhouden om iemand uit het graf te laten opstaan. Een steen. En waarom een steen? Waarom geen houten schot? Zou het al een zinspeling zijn geweest op het woordje steen, wat meerdere keren in relatie met de Heer Jezus terugkomt? Zelfs de duivel, als hij de Heer Jezus wil verleiden en op de proef stelt in de woestijn, zegt hij, wilt u deze stenen niet in brood veranderen? Dus hij wist ook al, de Heer Jezus heeft macht om stenen te veranderen in brood. Dus hij staat boven de natuur. Kan ook niet anders, want hij was erbij toen de hemel en aarde geschapen werd. Alles is door hem en tot hem en voor hem geschapen. Dus zo'n steen in het licht van de Heer Jezus is eigenlijk niks. Er waren misschien heel wat mannen nodig om die steen weg te rollen. Maar voor de Heer Jezus was het niks. In Markus 12 vers 10 noemt de Heer Jezus zichzelf de steen die door bouwers werd afgekeurd. Maar wel tot een hoeksteen is geworden. Tot een hoeksteen. En die hoeksteen die is belangrijk als je gaat bouwen. Kijk naar de hoeksteen. Lig op het fundament. En dan ga je recht, ga je bouwen. En in Lucas 19 vers 40, daar zegt de Heer Jezus dat indien het nodig zou zijn, zouden de stenen het zelfs uitschreeuwen dat Jezus de koning der koning is. Petrus zegt in zijn toespraak in Handelingen 4, deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die tot een hoeksteen is geworden. En in zijn brief, de eerste brief, daar zegt hij in hoofdstuk 2, de Heer Jezus, of die beschrijft hij de Heer Jezus als de levende steen die door mensen wel verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Oh, je kan proberen het hoofdstuk af te sluiten met een steen voor het graf te rollen, maar niets houdt hem tegen. Dan gaan we verder naar Lucas 23 weer. Lucas 23. En dan lezen we daar verder. En dan staat er. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. Dus dat hadden we al gezien. Daarom moest de Heer Jezus ook van het kruis afgehaald worden. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. Deze vrouwen, en het is Marcus die ze ook noemt, Maria van Magdala en Maria de moeder van Jozef, die hebben beide, zijn ze toeschouwer geweest, ooggetuigen dat het werkelijk gebeurd is. En waarom worden deze twee vrouwen zo uitdrukkelijk genoemd? Omdat het ook de eerste twee waren die de opstanding meemaakten. Ze hebben gezien dat hij gestorven is. Ze hebben gezien dat hij is opgestaan. Een prachtig getuigenis. Maar ze letten toe, ze kijken wat er allemaal gebeurt. En dan staat er in 56. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. We lezen dan hoofdstuk 24 dat ze dan dat ook willen gaan gebruiken. En op de Sabbat rusten ze overeenkomstig het gebod. Gelovige vrouwen. Nog steeds in de Joodse setting. De voorsabbat, de voorbereidingen. Het verlangen om de Heere Jezus te zalven en de specerijen te brengen. Maar gehoorzaam aan Gods gebod. Op de Sabbat is een rustdag. Ze hebben die Sabbat misschien niks gedaan, maar ik vraag me af of het rustig was in hun hart. Ik denk dat het de langste Sabbatsdag in hun leven is geweest. Is het nog niet voorbij? Kan ik er nog niet naartoe? Kunnen we nog niet? Het was een Sabbat en ze luisterden naar het woord. Dan is er nog één ding wat Matteüs toevoegt. Voordat u de volgende studie in hoofdstuk 24 naar de opstanding gaat. Matteüs voegt nog iets toe. In hoofdstuk 27. Hoofdstuk 27. Vers 62. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding. Dus welke dag is dat? Dat is apart, hè? De vrouwen die rusten op de Sabbat. Wie waren er onrustig op de Sabbat? Overpriesters en fariseeën. Want zij gingen, dit is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen. En ze zeiden, Heer, zo lekker slijmerig, hè? Heer, o Pilatus, koning, Heer, wij herinneren ons. Dat is apart, hè? We lezen van de discipelen dat ze het vergeten waren. Herinneren jullie dan niet dat hij gezegd heeft dat hij de derde dag zou opstaan? Nee, dat herinnerden ze zich niet. Maar wie wel? Degene die hem afwijzen. Wie wisten waar de Heer Jezus geboren was? Toen de wijzen uit het oosten bij Herodes kwamen. Dan staat er dat de schriftgeleerden en de fariseeën en de oudsten van het volk Israël, die zeiden volgens Micha 5 vers 1, is die in Bethlehem geboren, daar moet je wezen. Ze hadden kennis, maar 0% liefde voor God, want ze gingen niet. En hier, ze hadden kennis, hij heeft zich herinnerd. Maar dat bracht ze niet tot bekering. Dat bracht ze niet tot berouw, dat bracht ze niet tot verootmoediging. Waar brengt het hen toe? Nou lees maar, wij herinneren ons dat deze verleider. Zo zagen ze de Heer Jezus nog steeds, als een verleider. Hij heeft gezegd toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Nou ja, als je dat niet gelooft, wat is dan je probleem? Ja, maar je kunt nooit weten. Er was wel een probleem. En dan zeggen ze dit, geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt. Opdat zijn discipelen hem 's nachts niet misschien komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Alsof de Heer Jezus een soort misdadig gedrag van stelen nodig heeft om op te kunnen staan. Hij had zelf al gezegd, ik leg mijn leven af en ik heb macht gekregen om het op te nemen. Daar had hij niemand voor nodig. Maar toch die angst hier. En dan zegt hij dit. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Nee, de laatste dwaling versterkt juist die eerste boodschap. Hij is voor onze zonde, is hij gestorven aan het kruis van Golgotha. Aaron moest elk jaar die tabernakel binnengaan met bloed van dieren om eens per jaar verzoening te doen over het volk. Dan zegt Hebreeën hoofdstuk 9 en de Heer Jezus ging met zijn eigen bloed eens en voor altijd dat heiligdom binnen en heeft eens en voor altijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dat is voor hun die eerste dwaling. Maar die tweede dwaling, zoals zij dat noemen, de opstanding, heeft juist bewezen dat God dat offer aanvaard heeft. Dat het een genoegdoening was, want door zijn opstanding is de dood overwonnen. Fysiek sterven we nog wel, maar als u gelooft in de Heer Jezus, met uw eigen mond beleidt en met uw hart gelooft, heeft de tweede dood geen grip meer op u. We hoorden van de week nog een uitspraak. Als je eenmaal geboren bent, zul je twee keer sterven. Als je twee keer geboren bent, sterf je maar één keer. Snapt u hem? Nou, tot welke behoort u? Door degene die slechts één keer geboren is en twee keer sterft? Of bent u twee keer geboren, fysiek en de wedergeboorte? Dan is er nog maar één sterven. Schitterend. En dat wilden ze voorkomen. En hij zegt, hij is opgewekt uit de doden. En deze zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga erheen en beveilig het naar uw beste weten. En ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen ook nog eens verzegeld hadden. Nou, dan komen jullie straks in hoofdstuk 24. Dag wacht, dag steen, dag verzegeling. Het graf is leeg. Maar waarom is het nou zo belangrijk dat we geloven dat de Heer Jezus gestorven is? Dat hij werkelijk begraven is? Zonder zijn sterven en begraven is er geen overwinning over de dood. En dan zou Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 6 vers 4 het volgende dan niet kunnen schrijven. Daar staat, want wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Paulus grijpt op terug. Er zitten geen vraagtekens, hij is misschien begraven. Nee, hij is begraven. En zo sterven wij met Christus in het graf. Maar het mooiste is dat je opstaat in dat nieuwe leven. Opgewekt. Nou, ik zeg wel eens, wij christenen mogen best eens wat opgewekter zijn. Want wij zijn opgewekt. Uit de dood. En dat zou je een opgewekt persoon moeten maken, te midden van de moeite van het leven. 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Alles was overeenkomstig dit prachtige woord van God. Daarom moet je het oude ook niet loskoppelen van het nieuwe. Eigenlijk moeten we het over niet oud en nieuw hebben. Moeten we het over de Bijbel, het woord van God hebben. Het is één heilsgeschiedenis van Genesis tot en met Openbaring. En als laatste, de Heer Jezus, u gaat hoofdstuk 24, gaat u de volgende keer in. Maar ik wil toch nog 1 Korinthe 15 vers 54 en 55 lezen. 1 Korinthe 15, 54 en 55. En er staat zo mooi, en wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden in de overwinning. Omdat hij, onze heiland, de Heer Jezus Christus, uit de dood is opgestaan. Dood, waar is uw prikkel? Graf, met je stenen, met je wacht en met je zegels. Waar is je overwinning? Die is er niet. Christus heeft overwonnen. Amen.